notaris bij u in de buurt organiseert. Viert u het met ons mee?
NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Max van Wezel.
Een hele goede zaterdagmiddag. Welkom bij Argos, het wekelijkse onderzoeksprogramma van NPO Radio 1. Het zal u niet zijn ontgaan. China wordt een steeds grotere wereldmacht. Chinezen zwermen uit over de wereld en dat gaat ook aan Nederland niet voorbij. Veel Chinezen promoveren aan Nederlandse universiteiten, vaak met een beurs van de Chinese overheid. Waarom wil China dat zo graag? In Amerika zijn er meerdere gevallen van spionage door Chinese wetenschappers ontdekt en zou dat hier ook zo kunnen zijn? Kortom, zijn we niet een beetje naïef bezig? Bij mij in de studio Ingrid de Hoge, verbonden aan het instituut Klingendaal en de Universiteit Leiden, maar ze zit hier nu namens het Leiden Asia Center, want dat presenteert aanstaande vrijdag het rapport Assessing Europe-China Collaboration in Higher Education and Research over China's rol in internationale onderzoeks- en onderwijssamenwerking. Mevrouw de Hoge, u bent een van de auteurs van dat rapport. We gaan straks nog uitgebreid op de uitkomsten in, maar wat was precies jullie onderzoeksvraag?
Nou, onze onderzoeksvraag was, zijn die problemen die in Australië en Amerika gesignaleerd worden,
Australië
in
ook.
Samenwerking met China, zijn die werkelijk zo ernstig? Spelen ze ook in Europa? En hoe verhouden deze risico's zich dan tot de voordelen van de samenwerking met China? Dat is de hamvraag voor ons.
En daar komen we zo op terug. Aan tafel ook Jacob Kastemans en Judith Konijn van Argos. Jullie zijn hier namelijk ook ingedoken. Eerder hadden we in dit programma al afleveringen over Arie de Ruiter, de Tilburgse hoogleraar die wel erg veel buitenlandse promovendi begeleidde en werd aangehouden op verdenking van fraude. En de ware promotiefabriek die in Tilburg bleek te zijn ontstaan. Judith, is er weer wat mis?
Nou, dat wil ik niet meteen zeggen. Maar het is inderdaad zo dat we als Argos al een poosje ons verdiepen in de wetenschappelijke wereld. En zo hoorden we ook dat er een steeds groter aantal Chinese promovendi in Nederland zijn. En die niet door Nederland worden betaald, maar door de Chinese overheid. En we vroegen ons af, wat is dat voor groep? Wie zijn dat eigenlijk?
Jacob Kastemans, laten we het even over de cijfers hebben. Over hoeveel promovendi hebben we het?
Ja, we hebben dat voorgelegd aan alle universiteiten. En dat blijken er meer dan 2000 te zijn. Waarvan meer dan de helft wordt gefinancierd door de Chinese overheid.
En aan welke universiteiten moet je die zoeken?
Vooral bij Delft, daar zitten de meeste. En vooral dan bij de technische universiteiten.
Men komt vooral techniek studeren in Nederland.
Ja, precies.
De meerderheid wordt dus gefinancierd door de Chinese overheid eigenlijk.
Klopt, ongeveer 1200 van die 2000.
Judith, hoe werkt dat? Ze krijgen een soort beurs van de Chinese overheid.
Ja, dat is de CSC-studenten heten zij. Zij zijn van de China Scholarship Council. Daar staat CSC voor. En dat is een soort beurs vanuit de Chinese overheid om te stimuleren dat steeds meer Chinezen in het buitenland promoveren. We hebben gesproken met Tung Tung Chan. Zij deed onderzoek naar precies deze specifieke groep van Chinese promovendi.
We gaan luisteren.
My name is Tung Tung Chen. I am a Malaysian Chinese. This means that my nationality is Malaysian and I'm a third generation Chinese in Malaysia.
Ik ben Tung Tung Chang. Mijn voorouders komen uit China, maar ik ben geboren en getogen in Maleisië. De hoofdvraag van mijn onderzoek was hoe Chinese PhD's die betaald worden door de Chinese overheid zich in Nederland redden. Nederland is hun tweede keus, aangezien ze liever naar Engelstalige landen gaan. Toch is Nederland populair, omdat de universiteiten hier geen geld vragen om onderzoek te mogen doen en omdat iedereen hier Engels spreekt.
So the idea of the Chinese Scholarship Council, so the CSC in general, is to encourage people to go study abroad.
Een groot deel van de PhD's wordt gefinancierd door de CSC, een instituut van de Chinese overheid. Dit programma bood in 2018 ruim 32.000 beurzen aan om promotieonderzoek te doen in het buitenland. De PhD's moeten zelf een promotor vinden op de universiteit van hun keuze en vervolgens kunnen ze een aanvraag indienen bij de CSC. Als die wordt goedgekeurd, dan krijgen zij voor het onderzoek in Nederland €1200 per maand gedurende 4 jaar.
So there is a lot of contact with the Chinese government about the progress of your PhD actually.
Ze hebben veel contact met de Chinese overheid over de vorderingen van hun onderzoek. Zo moeten ze jaarlijks verslag uitbrengen aan de ambassade in Den Haag. Wat daar precies wordt besproken is onbekend.
This is a black box, so nobody knows what happens there because failure is a stigma in the Chinese society.
De Chinese overheid investeert zoveel geld in dit programma simpelweg omdat zij meer dan 1 miljard mensen moeten onderwijzen en zij daar zelf de capaciteit niet voor hebben. Daarom maken ze gebruik van de ervaren instituten in het buitenland en hopen ze dat die jonge onderzoekers terugkeren naar China om bij te dragen aan de vooruitgang van het land.
So most Dutch university treats external PhD as guest researcher. So basically they're a guest researcher or a visitor at a university.
De Nederlandse universiteiten behandelen de PhD's als gastonderzoekers. Ze ontvangen geen salaris en ze hebben vaak geen eigen werkplek of andere voordelen die contractpromovendi wel hebben. Hiermee behoren deze PhD's niet echt tot de academische gemeenschap van de universiteit.
So in terms of social life, the Chinese PhD rarely mingles with the Dutch persons.
Als ze het over het sociale leven van de PhD's hebben, dan mengen zij totaal niet met de Nederlanders op de universiteit. Niet eens met de collega promovendi. Bij aankomst in Nederland worden zij meteen door de CSC in een WeChat groep geplaatst. Dat is de Chinese versie van WhatsApp. Hiermee komen zij meteen terecht in de Chinese academische gemeenschap in Nederland. Deze contacten zijn voor hen ook veel interessanter, omdat zij na hun promotie voor minimaal 2 jaar terug moeten naar China. Ze mengen wel, maar alleen met landgenoten. Ze zijn trots dat ze zijn uitverkozen om deel te nemen aan het door de overheid gefinancierde programma en dat zij op die manier hun land mogen vertegenwoordigen.
We want to mingle, but with our own people. They take pride in that. I am a government-funded scholar and I represent my country.
Onderzoeker Tung Tung Chan over de motieven voor Chinese promovendi om in Nederland te komen studeren. Jacob Kastemans, jullie hadden het daarnet over promovendi. Die term neem ik nu over. Mevrouw Chan heeft het over PhD's.
Klopt, dat zijn twee dezelfde begrippen.
Dat gaat over dezelfde mensen. Judith, we zijn zover dat we nu weten dat Chinese studenten trots zijn om naar het buitenland te mogen. Laten we het even omkeren. Wat maakt deze promovendi zo aantrekkelijk voor Nederlandse universiteiten als die technische universiteiten waar we het net over hadden?
Ja, dat vroegen we ons ook af. Dus we hebben een aantal universiteiten gebeld en we zijn ook in Delft langs gegaan.
Zo, we lopen het gebouw binnen.
Hallo, ik ben
Chen. Hallo. Sorry voor mijn koude handen.
Hallo, Stefan de Goff.
Goeiedag.
Welkom op de faculteit. Hier zijn de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen. En wij zijn van afdeling Waterbouwkunde.
We zijn op bezoek bij de TU Delft. We lopen een soort zwembad in. Met wat tegels op de grond. We komen in een heel groot lab terecht. Gigantische ruimte.
Kijk, dit is wel leuk. Dit is een roemruchte goot. Hier worden de jonge waterbouwers geboren. Het staat hier ook, hè? Dit is de testgoot voor het practicum. En als je dan eerste of tweedejaars bent, heb je het eerste vak vloeistofmechanica. En heb je bij spreken nog nooit een golf gezien of een stroming gezien. En dan mag je hier in deze goten, mag je het ervaren hoe het gaat. Dus dan mag je een grote golf maken en die gaat dan splashen tegen het einde. Nou ja, en daar wordt dan vaak toch wel een stuk enthousiasme geboren, wat uiteindelijk vormend gaat zijn voor de rest van je. Voor de rest, je komt er ook weer vanaf, laten we zeggen.
Bij de faculteit Civiele Techniek onderzoeken ze met grote installaties en simulaties van golven hoe de kusten beter beschermd kunnen worden tegen overstromingen. Hier worden jonge waterbouwkundigen opgeleid, onder meer uit China.
Ik ben Stefan Arnighoff, ik ben hoogleraar kustwaterbouwkunde aan de TU Delft. Er is dus een geweldig potentieel in China, hè? Dus zowel in termen van problemen waar ze tegenaan lopen, in termen van mogelijkheden die ze hebben om onderzoek te doen, maar ook in termen van potentieel van de mensen die dit onderzoek willen doen. Want ze zijn super gemotiveerd, heel serieus, hoogopgeleid, theoretisch supersterk, dus dat biedt heel veel perspectief.
Op de Technische Universiteit Delft werken in totaal 420 promovendi uit China. Meer dan de helft met een CSC-beurs, een beurs van de Chinese overheid. Ook aan de Universiteit Utrecht werken promovendi uit China. Onderzoeker Henk van Rinsum legt uit wat de voordelen zijn.
Wij vinden dat wij een internationale gemeenschap van bijvoorbeeld promovendi zouden willen hebben. Mensen vanuit verschillende culturele perspectieven hier hebben. Dat heeft een hele positieve invloed op de wijze waarop wij ook de promovendi kunnen opleiden. Het gaat om de internationalisering van deze faculteit. Ze komen op verschillende manieren eigenlijk bij ons. Een van is dat er, het heet een PhD-workshop is in China, in Beijing en Shanghai, waar Europese, maar ook Amerikaanse universiteiten in contact kunnen komen met potentieel geïnteresseerde kandidaten.
Simon Fink is woordvoerder van de Universiteit Wageningen.
We hebben 117 gefinancierd door de Chinese overheid. Het is vooral de belangstelling vanuit China voor een promotieplaats in Wageningen. Wageningen Universiteit is een van de leidende kennisinstellingen op het gebied van landbouw, voedsel en milieuwetenschap. Dus wij trekken internationaal de aandacht. En dus betekent eigenlijk dat internationale partners heel graag met ons willen samenwerken. En als de kwaliteit van die internationale partners goed is, en als de kwaliteit van de promovendi goed is, dan draagt dat alleen maar bij aan de kwaliteit van onze eigen instelling. Dus in dat opzicht vinden wij het ook plezierig om internationale samenwerking te hebben.
Ook in Eindhoven zijn promovendi uit China welkom, zegt hoogleraar Paul Koenraad.
Het zal gaan om ongeveer, een schatting is 50-tal zou ik zeggen op dit moment. Als de mensen goed zijn en ze kunnen bijdragen tot het onderzoek, zijn ze voor ons interessant.
China is om meerdere redenen een aantrekkelijke samenwerkingspartner voor hoogleraar Arninkhof van de TU Delft.
We hebben dingen geleerd in de Waddenzee. We kunnen nog veel meer leren daar aan de Chinese kust, de Yangtze Coast. Dat is een andere omgeving met overeenkomsten, met ook grote verschillen. Leren in veldomstandigheden is niet gemakkelijk, want je moet eigenlijk grootschalige meetcampagnes gaan uitvoeren. Dat zijn dure campagnes. Ja, en eer wie hier toekomt, in China zijn de mogelijkheden om dat te doen toch enorm groot. Om apparatuur aan te schaffen, om daarmee naar de zee toe te gaan, om metingen te gaan uitvoeren, om dat ook terugkerend te doen. En dat zijn wetenschappelijk interessante metingen waar wij graag bij willen zitten, want daar leren we van. Dus mijn motivatie om daar naartoe te gaan zit heel erg in een gedeelde agenda. We hebben een gedeelde interesse in dingen die we belangrijk vinden, die willen we ontwikkelen. En daar liggen kansen die ik hier in mijn eentje alleen in Nederland niet heb. Dus daarin schuilt mijn strategisch belang om graag met ze samen te willen werken. Nou, en de CSC-studenten kunnen daar een hele voorname rol in spelen. Die zijn natuurlijk bekend met de lokale cultuur. Veel data ter plaatse is in Chinees bijvoorbeeld. Nou, dat is voor een Europese promovendus niet heel erg toegankelijk, laat staan te doorgronden. Tegelijkertijd zijn het veelal hele slimme mensen die graag naar Europa toe komen om zich door te ontwikkelen, om een opleiding te volgen hier aan TU Delft. Dat biedt een fantastische basis om dat onderzoek een stap verder te brengen.
Jacob Kastemans en Judith Konijn maakten een tour d'horizon langs de universiteit van onder meer Delft, Wageningen en Eindhoven. Wetenschappelijk samenwerking met China heeft dus voordelen, maar misschien ook risico's, zei Ingrid de Hoge van het Leiden Asia Center daarnet al. De ondernemer en sinoloog Henk Schulte-Noordholt was in de jaren 80 de eerste directeur van de Amro Bank in China, toen het land nog zo goed als gesloten was voor het Westen. In de vroege jaren 90 begon hij voor zichzelf als consultant om te bemiddelen tussen westerse bedrijven en China. Het ging onder andere om westerse kennis en technologie die aan dat land werd verkocht. Het Nederlandse Stork was een van zijn klanten. Rick Delhaas interviewde hem over zijn ervaringen.
Het ging om de kennis in dit specifieke geval van Stork, maar we vertegenwoordigen ook andere bedrijven, om gas te ontzwavelen. Daar hadden ze bepaalde octrooien, gepatenteerde technologie voor, die wij via Chinese ingenieursbureaus aan de man moesten brengen. En dat was een tijd dat China net openging. En het kennisniveau van China erg achterlag. Dat is nu inmiddels, die kloof is veel kleiner, maar toen was dat nog wel vrij groot. En dus je een goede markt had voor verkoop van buitenlandse of westerse kennis, want die werd ook hoog ingeschat. Er werd ook meer geld voor betaald. Dus wij zagen daar goede mogelijkheden.
En waarom was er zo'n kennisachterstand in China op dat moment?
Dat kwam omdat China zichzelf geïsoleerd had en moest dus, was op eigen kracht aangewezen om kennis te ontwikkelen. Maar het was niet een effectieve economie. Het was ook niet een economie die in contact stond met de buitenwereld. Er kwamen geen nieuwe impulsen. Dus toen China onder Deng Xiaoping, ik heb het nu over 1978, vanaf die tijd, kwam er in het een nieuwe koers gevaren, de open deurpolitiek, en werd het westerse bedrijfsleven geëngageerd, uitgenodigd om China te investeren, maar natuurlijk ook zoveel mogelijk ook de kennis en het kapitaal en andere dingen die de westerse bedrijven meebrachten zich eigen te maken. En überhaupt het Chinese kennisniveau. China had nog niet eens, nou misschien net toen, een octrooiwetgeving. Het was allemaal nog uit de Maoïstische tijd. Als kennis was eigenlijk niet, werd niet zoveel waarde aangehecht. zoals Mao ook beroemde slogan zei, het is beter om rood te zijn dan een expert. Dus dat was een beetje, dat was toen al voorbij. Maar dat was een beetje de achtergrond van veel van die oudere partijkaders die daar helemaal niet het belang daarvan inzagen. Maar Deng Xiaoping heeft die koers dus verzet. Die zei, nee, willen wij meedoen in de moderne wereld, dan moeten we ons die kennis eigen maken. Anders kunnen we nooit concurreren. Ja. En als we niet kunnen concurreren, kan China niet rijk worden. En als China niet rijk wordt, dan verliest de communistische partij zijn macht. Dat was eigenlijk de gedachtegang.
Want dan komt de bevolking in opstand.
In opstand, ja. Want de bevolking was verarmd onder Mao. Het was straatarm.
En jullie bedrijf, of jullie agentschap, die handelde ook in die kennis. Of die probeerde in ieder geval te bemiddelen.
Wij faciliteerden die bedrijven. We deden vaak, we begonnen met een marktonderzoek vaak. Van hoe maak je kunstmest? Hoe ontzwavel je gas? Dat brachten we dan in kaart. De markt, hoe groot is die markt? Wat is de staat van de technologie? Wie zijn de potentiële kopers?
Ja.
En dan kwam zo'n deskundige van zo'n bedrijf dat wij vertegenwoordigden naar China. En dan gingen we naar die klanten toe.
Ja. Maar dus ze hadden ook op een gegeven moment de naam van alles maar te kopiëren aan westerse technologie. En dat na te maken en dan tegen een veel goedkopere prijs.
Ja, dat is wel zo. Dat zit een beetje in de aard van het beestje. Dat is ook cultureel bepaald. Het iets namaken wordt niet gezien als plagiaat, maar gewoon als misschien respect voor de meester. Je mag het namaken. En beschermde kennis, dat is een beetje een onbekend begrip. Maar dat is wel lastig, want je nam natuurlijk in die contracten die je tekende wel bepalingen op van je mag het niet verspreiden, die kennis. Zogenaamde secrecy agreements heet dat in die wereld. Van non-disclosure agreements. Maar ja, zie maar eens toe op de naleving. In het allereerste contract dat wij sloten toen met Stork, weet ik nog goed. En er was een klant die wilde dus een ontzwavelingsinstallatie kopen. En dat moesten we bouwen, die installatie, met hulp van een Chinese ingenieursbureau. En binnen een jaar had het ingenieursbureau onze technologie ook aangeboden weer aan een andere klant. Dat ontdekten we via. Dus dat is een beetje waar je mee te maken krijgt.
En dat was niet de afspraak?
Het was zeker niet de afspraak. Sterker nog, het was verboden volgens het contract dat we getekend hadden. Maar ja, dan sta je voor de keuze. Hoe gaan we dit nou doen? Ga je er procederen in China? Zeker in die tijd was dat nogal kansloos. Dan had je wel een afspraak voor over geschillenbeslechting en toepassing van recht. Vaak lag dat buiten China ook nog. Maar ja, zelfs als je, we hebben het overigens nooit dat traject bewandeld, maar een vonnis zou krijgen, wat je zei, die Chinese partij is fout geweest, dan moest je dat vonnis nog uitvoeren in China zelf. Dat was een niet onbelangrijke uitdaging. Lastig verhaal.
Ja, er was een kennisachterstand. Waar dient die voor in ten principale voor China?
China is sinds eind jaren 70, begin jaren 80, heeft zich een heel succesvol ontwikkeling economisch model gevolgd. Laten we zeggen, kort samengevat, ze waren de werkplaats van de wereld. Dus iedereen die iets wilde laten maken, die liet het in China maken. Maar dat model loopt op zijn einde. Omdat China vergrijst, dus er zijn minder goedkope handjes. En het is ook een heel vervuilend model. Vaak het ligt natuurlijk een beetje aan het product, maar in het algemeen gesproken werden dingen in China gemaakt en dan in Amerika verkocht. En ten derde punt, de winst, de toegevoegde waarde, lag meestal niet in China zelf. Die zetten dingen in elkaar. Apple is een heel goed voorbeeld. De iPhones van Apple, die worden nog steeds in China gemaakt. Maar de winst ligt in Amerika, bij Apple. Dus de Chinese overheid zegt, dat gaat niet werken. Ook die demografische druk. Op een gegeven moment hebben we überhaupt die goedkope handjes niet meer. Dus we moeten naar een nieuw model, wat de waarde toevoegen aan het product en opschuiven zelf in de waardeketen. Nou, daarvoor moeten we technologie ons eigen maken, waarmee we kunnen concurreren met westerse bedrijven. En in sommige gevallen, ik noemde net die iPhone, is het wel aardig gelukt. Iedereen kent nu Huawei bijvoorbeeld. Dat is gewoon een hele goede iPhone. En die maken ook telecommunicatiesystemen. Maar dat is onderdeel van een soort masterplan. Wij moeten opschuiven in die economische waardeketen. Onze eigen brands, onze eigen merken creëren. En dingen in China gaan uitvinden. Want anders worden we oud voordat we rijk worden. Want ze worden sowieso oud, want ze vergrijzen. Maar die mensen moeten ook nog iets te eten hebben en ook nog iets te besteden hebben. Maar dat kunnen we niet doen als ze maar in dienst blijven werken als maakindustrie voor westerse bedrijven.
En waar komt de kennis en de technologie in die telefoon vandaan?
Allemaal zelf ontwikkeld als je het Huawei vraagt. Ja, je kunt... Daar kom je op het punt natuurlijk van wat nu heel actueel is van de diefstal, de kennis. Hoe verkrijgen ze die kennis? Ja, Chinezen zullen zeggen, we hebben misschien zo'n dingetje gekocht en uit elkaar gehaald en is goed gaan nadenken hoe we dat zelf ook kunnen doen. Maar je kunt ook via cyberaanvallen of via het wegkopen van ontevreden werknemers. Er zijn allerlei middelen om je kennis eigen te maken. En er is het punt, daar vallen die Amerikanen vooral over. Hoe onafhankelijk zijn die bedrijven? Of hoe nauw zijn ze verbonden aan de Chinese staat? Lees de Chinese Communistische Partij. Hoe nauw zijn ze verbonden met het Chinese leger? En dat, dat zijn dingen die nu in het Westen enorme aandacht krijgen. Dat wordt wel steeds meer ingezien door westerse veiligheidsdiensten. En ook steeds meer als een bedreiging gezien. Ja. Of in ieder geval iets waar we ons bewust van moeten zijn.
Ja, want dat gaat niet alleen maar over de gemiddelde Chinees een goed belegde boterham te geven, maar ook over een geopolitieke positie van China.
Exact, exact. Want als ze die kennis... En de China zet er ook echt op in, tot voor kort heel openlijk. Nu komt er een enorme backlash, zou je kunnen zeggen. Want ze hebben gewoon gezegd, dat kun je ook lezen in rapporten die de Chinese overheid zelf heeft uitgegeven. Een bekendste rapport is Made in China 2025... Daar wordt gewoon gedefinieerd om in welke 10 industrieën. Kunstmatige intelligentie, zelfrijdende auto's, ruimtevaarttechnologie en nog een paar. China wereldleidend zal zijn, links of rechtsom. En om marktaandelen worden al benoemd. En dat heeft het Westen toch wel een beetje wakker doen schudden. Van, oh, wat is er eigenlijk aan de hand? En hoe komen ze aan die kennis? En gaat het niet ten koste van ons? Ja, dan ga je dieper kijken en dan zijn toch... Praktijken in China, ten eerste die gedwongen technologietransfer. U komt niet de markt in tenzij u bepaalde dingen overdraagt. Dat is voor veel bedrijven een lastige afweging, want een markt van 1,4 miljard mensen wil je ook niet missen. Dus ja, dat is een ding wat veel westerse bedrijven in een moeilijk pakket brengt. En wat de Amerikaanse overheid nu aankaart. Want die, dat is rechtstreeks concurrentie in vele gevallen voor Silicon Valley en andere technologiecentra in Amerika. En de economische welzijn van Amerika in het algemeen.
Nou kun je zeggen, spioneren, ja, dat doet iedereen. Of is dat in het geval van China toch, ligt dat een beetje anders?
Ik denk dat het iets anders ligt. Spionage komt voor, maar wat ik geloof dat het Obama zelf was, die zei, ja, het verschil zit hem erin. Dat de Chinese veiligheidsdiensten en het hele spionageapparaat wordt ook ingezet om puur ook, of niet alleen puur, maar ook op het verkrijgen van commerciële kennis. En dat is niet wat de FBI doet en de CIA of de geheime dienst van Engeland, Frankrijk en Duitsland. Daar zit wel een wezenlijk verschil. Het gaat eigenlijk voor de China Incorporated. China BV moet machtiger worden. En daar moet alles wat daartoe bijdraagt is geoorloofd. Dus ook het verkrijgen van commerciële kennis. Maar ze willen China eigenlijk in een historische grootheid herstellen. Om te beginnen hun dominante positie weer innemen in Oost-Azië, die ze traditioneel hadden. Niet die landen bezetten, maar wel die landen in bepaalde mate ondergeschikt maken aan China. Dat ze niet tegen Chinese belangen indruisen. En tweede, de economische superpower worden in de wereld. Er is wel een ontwikkeling gaande in China die steeds meer geopolitieke dimensies krijgt. En waarbij kennis, het verkrijgen van kennis, een van de wapenen is.
En dat zei oud-consultant en schrijver van boeken als China en de Barbaren, Henk Schulte-Noordholt.
NPO Radio 1. Argos.
En we hebben het in Argos vanmiddag over wetenschappelijke samenwerking met China. Over de voordelen daarvan, maar ook de risico's. Nou ja, en over die risico's gesproken, we gaan even naar de Verenigde Staten, naar het NBC News van 25 juli van dit jaar.
Espionage and intrigue at America's top universities. Are some Chinese students coming to American universities to steal secrets? Tonight, a Chinese student who built a multi-billion dollar technology empire after studying with a Duke University professor.
Ja, in de Verenigde Staten speelden de afgelopen jaren diverse spionagekwesties op universiteiten die soms tot arrestaties en rechtszaken leiden. Men lijkt zich er in Amerika meer van bewust dat vertrouwelijk onderzoek in laboratoria en universiteiten gestolen kan worden door buitenlandse mogendheden. De Amerikaanse journalist Daniel Golden schreef er zelfs een boek over, Spy Schools, spionnenscholen. En we vroegen Golden hoe het mogelijk is dat de universiteiten zo in het vizier van de geheime diensten zijn gekomen.
They became a battleground for spy agencies in the US.
Ze zijn in de Verenigde Staten een strijdtoneel geworden voor inlichtingendiensten door het snel groeiende aantal buitenlandse studenten, onderzoekers en academici dat naar de VS komt. Wat er gebeurt is dat sommige van deze buitenlandse studenten en onderzoekers hier komen om te spioneren of om onderzoek te stelen. Of studenten te recruteren om voor hen te spioneren. En de Amerikaanse inlichtingendiensten die proberen tegelijkertijd hetzelfde te doen. Namelijk het recruteren van deze buitenlandse studenten om voor die diensten te werken. En te dienen als hun informanten wanneer ze weer teruggaan naar huis.
En ik neem aan dat er ook interessante informatie of technologie moet zijn.
That's right. American universities do very important research and technology.
Dat klopt. Amerikaanse universiteiten doen heel belangrijk onderzoek naar technologie. Vaak wordt het ook gesubsidieerd door de Amerikaanse overheid, het leger of zelfs de inlichtingendiensten. En het kan heel vertrouwelijk onderzoek zijn. In mijn boek vertel ik het verhaal over een Chinese promovendus op de Duke Universiteit in North Carolina. En die werkte aan een onderzoek over onzichtbaarheid. Onderzoek dat werd gefinancierd door het ministerie van Defensie om Amerikaanse wapens onzichtbaar te maken. Hij stal een deel van het onderzoek en nam dat mee terug naar China, waar hij een bedrijf begon met diezelfde technologie.
There is an old Chinese proverb. Life is like a game of chess.
We are very interested in the friendship of young Americans who can help us build economic and political ties between our two countries.
Okay, I understand legally I conspired, but I didn't give them any secrets.
And do you think the Chinese would have just let you say no? Don't you think they documented every meeting you had with them?
There was another recent case of a Chinese electrical engineering graduate student at.
Er is een recente zaak van een Chinese elektrotechnicus aan het Illinois Instituut voor Technologie, die kort geleden gearresteerd werd en voor de Chinese inlichtingendiensten werkte. Hij probeerde Chinezen die in de VS werken in de wetenschap of technologie te recruteren om voor Chinese diensten te spioneren.
Security ministry.
Komt het vaker voor of is de meerderheid gewoon toch braaf aan het studeren?
De meerderheid van de buitenlanders zijn hier gewoon om te studeren. We hebben het over een relatief klein aantal. En het is zo dat veel van de Chinese studenten uiteindelijk besluiten om in de VS te blijven. En maken hier gewoon carrière en gaan helemaal nooit meer terug naar China. In die zin voegen ze veel waarde toe aan de Amerikaanse economie en de ontwikkeling van de technologie. En ik durf te beweren dat die bijdrage veel groter is dan het nadeel door een klein aantal spionerende studenten.
And industries outweighs the damage that a small number do by spying.
Zijn universiteiten zich bewust van wat zich afspeelt op hun campus?
Well, they seem to look the other way.
Het lijkt erop dat ze de andere kant op kijken. Ik denk dat ze zich er wel bewust van zijn, maar ze ondernemen zelden actie. En ik denk dat dat vooral financiële redenen heeft. Ze willen geen discussie met de eigen inlichtingendiensten als de FBI en de CIA, omdat ze ook heel veel geld krijgen van de inlichtingendiensten en van Defensie. En ik denk dat ze ook niet als onvaderlandslievend gezien willen worden. Wat betreft de buitenlandse studenten, die moeten vaak het volledige collegegeld betalen en zijn dus wat we hier noemen een melkkoe voor universiteiten. En veel Amerikaanse universiteiten openen dependances in het buitenland. En die worden vaak gesubsidieerd door die gastlanden en zijn dus een inkomstenbron. Ze willen die relaties niet op het spel zetten door studenten te beschuldigen van spionageactiviteiten. Dus over het algemeen negeren universiteiten dit soort kwesties. Maar ik denk wel dat ze weten dat het speelt.
Ja, de mening van Daniel Golden, auteur van het boek Spionnenscholen. Ingrid de Hoge van het Leiden Asia Center. In Amerika is dit groot nieuws allemaal, de kans op spionage door Chinese wetenschappers. Is dat terecht?
Nou, ik zie zeker ook parallellen met de uitkomst van ons onderzoek. En wij delen ook de zorgen over de risico's van spionage. Maar tegelijkertijd hebben wij zelf erg weinig bewijs gevonden dat dit op grote schaal in Europa ook gebeurt. En het heeft ons eigenlijk verbaasd. We dachten dat we meer gevallen boven water zouden krijgen. Dat is niet gebeurd. Dus heel veel mensen deelden verhalen op basis van horen zeggen van, ja, ik weet dat het gebeurt. Ik heb wel eens gehoord dat in dat en dat laboratorium iets gebeurd is. Maar ze wisten zelden de details te vertellen, laat staan dat ze bewijs konden leveren daarvoor.
Nou, misschien spioneren die Chinese promovendi vooral in Amerika en Australië, niet bij ons.
Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn, maar het kan ook zijn dat wij gewoon weg de zaak niet boven water hebben gekregen, of dat er überhaupt dat het niet zo in de gaten loopt wat Chinese studenten doen. Dus dat zijn allemaal mogelijkheden, maar wij hebben niet het bewijs gevonden voor spionage op grote schaal. Het blijft bij incidenten hier en daar. Maar dat is eigenlijk in Amerika ook, hoorde ik net deze journalist zeggen. Er zijn wat incidenten, maar over het algemeen komen studenten om te studeren en onderzoekers om onderzoek te doen.
Er is een instantie die wel al jaren waarschuwt voor wetenschappelijk spionage door China, in Nederland ook. En dat is de AIVD. Nou ja, die zijn natuurlijk heel waakzaam, dat is hun taak ook. We gaan even luisteren.
Jaarverslag 2015. De AIVD heeft ook in 2014 geconstateerd dat er Chinese inlichtingactiviteiten plaatsvinden op Nederlands grondgebied. Deze activiteiten hebben betrekking op zowel recrutering als op het gericht verzamelen van specifieke informatie over onder andere economische en politieke onderwerpen. Tevens blijft het verwerven van technische wetenschappelijke kennis belangrijk. Kwetsbaarheidanalyse, spionage. Verschillende inlichtingendiensten die door de AIVD intensief worden gevolgd zijn erg actief in het verzamelen van inlichtingen op wetenschappelijk gebied. De AIVD heeft aanwijzingen dat buitenlandse studenten door inlichtingendiensten uit het land van herkomst soms worden ingezet om te spioneren. Juist door de inherente openheid van wetenschap is wetenschappelijke spionage relatief eenvoudig. Bovendien blijkt in de praktijk gevoelige informatie slecht afgeschermd en zijn de faculteiten zeer toegankelijk. Er heerst een cultuur van open kamerdeuren, open kasten en relatief eenvoudig toegankelijke computernetwerken. Nederland is een interessante opleidingsplek voor studenten uit China. Het overgrote deel van deze studenten keert na hun opleiding terug naar China met de hier opgedane kennis en inzichten.
Al is de waarschuwing van de AIVD. Terug naar tafel hier, naar Argos-collega Judith Konijn. Ja, jullie hebben dus een aantal universiteiten gesproken, zijn langs geweest bij de Technische Universiteit Delft. Hebben jullie die zorgen van de AIVD ook voorgelegd?
Jazeker, luister maar.
Als er met bedrijven wordt samengewerkt, door promovendi of door wetenschappers, dan is inderdaad de afspraak dat concurrentiegevoelige informatie niet wordt gepubliceerd. Het is aan het bedrijf om er dan voor te zorgen dat ze hun basisgegevens die ze niet kwijt willen, beschermen. Ja. Maar ja, ik ben ook niet naïef. China heeft een heel andere politieke klimaat en cultuur dan Europa. Dat is zo, absoluut. Maar China is geen Noord-Korea. Dus ook in China is wel een ander politiek klimaat, maar tegelijkertijd is daar wel een drive om topwetenschap te bedrijven. De ervaring nu is dat wij een hele goede open samenwerking hebben. Dus wij weten wat daar gebeurt op hoofdlijnen. En zij weten op hoofdlijnen wat er bij ons gebeurt. En dat is denk ik de beste garantie om te voorkomen dat er dingen uit de rails gaan lopen. Voor ons blijft gewoon belangrijk, die internationale samenwerking is onontbeerlijk in de wetenschap. En dat zal steeds meer worden. En daar zullen we natuurlijk onze rekenschap moeten geven van dat soort vragen die u heeft opgeworpen. En dat is ook heel goed dat u die opwerpt. En als je dat maar goed in de gaten houdt, dan is het niet alleen heel vruchtbaar, maar eigenlijk ook heel leuk om in internationale groepen onderzoek te doen.
De sociale wetenschappen, waarbinnen het menselijk gedrag wordt bestudeerd, is een ander verhaal dan technische studies. Hier speelt het risico dat gevoelige technologische informatie gestolen wordt geen rol. Bovendien heeft de samenwerking nog een voordeel, zegt onderzoeker Henk van Rinsum van de Universiteit Utrecht.
Ze worden ook uitgedaagd om zelf actief te zijn. Ze worden uitgedaagd om kritisch te zijn. En ze hebben daar soms moeite mee over, hoor. En tegelijkertijd denk ik van ja, dat is een soort socialisatieproces wat zij meemaken in een dissertatie bij ons, in een dissertatietraject. Ik zou willen dat meer studenten uit China sociale wetenschappen gaan doen. We voeden daarmee toch een intellectueel kapitaal in het land. En zonder dat intellectuele kapitaal, ook een kritisch kapitaal, zal het niks worden. Dat is nou de essentie van waarom wij universiteit zijn.
Aan de TU Eindhoven zijn ze zich bewust van de risico's. 2 jaar geleden werd bekend dat zich onder de promovendi een spion uit Rusland bevond. Professor Paul Koenraad.
Ik ben bezorgd en alert. Maar in de wetenschappelijke wereld is natuurlijk toch over het algemeen een vrije uitwisseling van gedachten en resultaten. En ja, als het op bedrijfszaken komt, dan is het natuurlijk een andere zaak, maar in de academische wereld vindt hij dat een vrije uitwisseling van gedachten en resultaten de basis is waarop we kennis ontwikkelen en met elkaar samenwerken.
Waar zit uw zorgen wel?
Met name in bedrijfsspionage. Kijk, zo gauw als een student met een bedrijf samenwerkt waar potentieel informatie zou kunnen zijn die gevoelig ligt, dan moeten wij als medewerkers een non-disclosure agreement tekenen. Dat je op een juiste en correcte manier omgaat met informatie die je tegenkomt.
En zijn er nog andere dingen? Worden mensen bijvoorbeeld gescreend?
Is mij niet bekend dat wij een uitgebreid veiligheidsonderzoek doen voordat mensen naar ons toe komen. Kijk, je kunt inderdaad mensen gaan checken. Je kunt daar dingen mee ondervangen. Maar uiteindelijk, als een heel doelbewuste aanval gepleegd wordt, is het erg lastig. Je ziet hoe soms spionnen na heel veel jaren pas boven water komen. Dus ja, je moet alert zijn, je moet je ogen open houden en dan kun je nog verrast worden.
Ook hoogleraar Stefan Aardinkhof zegt, wetenschap is openbaar.
Het goede van wetenschap is dat uiteindelijk willen we alles publiceren. In die zin zijn we een hele open gemeenschap, want ons doel is om de kennis die we ontwikkelen ook wereldkundig te maken.
Maar hoe weet je zeker dat die openheid gelijkwaardig is? In het Westen is dat een uitgangspunt binnen de wetenschap, ja. Maar hoe weet je dat dat daar ook geldt?
Door niet naïef te opereren en door goed te praten en door goed door te vragen wat er gebeurt en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen daar en de ervaringen van onze eigen mensen die daar geweest zijn ook goed mee te nemen. Maar wat ze in Chinees met elkaar bespreken, dat weet je natuurlijk niet.
Nee, daarvoor moet je op die gesloten Chinese WhatsApp-groep zijn, denk ik. Jacob Kastemans van Argos. We hebben één betrokken groep eigenlijk nog niet langs horen komen nu. En dat zijn die Chinese promovendi zelf. Hebben Judith en jij die ook om een reactie gevraagd?
Jazeker, we hebben intensief geprobeerd om in contact te komen met deze promovendi. Hoewel we er enkele gesproken hebben, wilden zij dan niet op de band komen. En we hebben ook een reactie gevraagd aan de Chinese ambassade en twee grote Chinese studentenorganisaties. En één van hen, de ACSSNL, gaf ons een schriftelijke reactie. En ik lees daar dan even een paar zinnen uit voor. Ze quote: ik heb je vragen voorgelegd aan een aantal promovendi, maar zij voelden zich heel ongemakkelijk. Ook vind ik dat de toon van jouw vragen bevooroordeeld is. Ons China is een modern en snel ontwikkelend land. Onze overheid is zeer open en is er voor iedereen. Wij stellen voor dat jullie van de media naar China komen om de Chinese cultuur en vitaliteit te zien en voelen.
Oh, mochten jullie niet op de uitnodiging ingaan, ik wil wel.
Ik heb al gezegd, ik kom, als we me nog binnenlaten. De Leidse wetenschapper Tung Tung Chan die legt ons nog even uit waarom het nou zo moeilijk is om met hun in contact te komen.
I'm very sure that the Chinese government has warned them about talking to outsiders about this issue.
Ik weet zeker, ondanks dat ik niet zelf in de CSC WeChat groep zit, dat de Chinese overheid heeft gewaarschuwd voor contact met de pers over dit onderwerp. Als buitenlander in Nederland ben je al in een zwakke positie en je wil niet de Chinese overheid in diskrediet brengen, aangezien zij jou financieren. Daarbij is de Chinese gemeenschap zeer hecht en gesloten. Chinezen willen elkaar niet in moeilijkheden brengen.
If anyone would bring out any dissent against the party, the Communist Party, please identify those people or those scholars so that we can talk to them personally. So censorship is very real.
Censuur in China is geen grap, maar de realiteit. Als iemand een kritisch geluid over de partij naar buiten brengt, dan wordt hij onder druk gezet. Ik vind dit een belangrijk onderwerp om over te praten. Maar het moet niet ten koste gaan van de veiligheid van de Chinese wetenschappers.
So what would the safety be? What is at risk for them?
Safety would be they would be banned from their country, not being able to visit their family again. They will be banned from publishing. They would be, taken away by the government to put in prison. That has happened a lot of times before.
Het risico is dat ze verbannen worden uit China, niet meer hun familie kunnen bezoeken, dat ze niet meer mogen publiceren of zelfs in de gevangenis belanden. Wij in het Westen kunnen ons dit maar moeilijk voorstellen, maar het zijn dingen die in China heel vaak gebeuren.
So you think if we would interview Chinese PhDs for this on this topic, this would be a risk?
Yes, absolutely. Absolutely. And this is not something we in the Western world could imagine or could relate to, because this doesn't happen on such a scale. Yeah.
Ja, dat klinkt toch als een wat dictatoriaal land. Vrijdag verschijnt dus het rapport Assessing Europe-China Collaboration in Higher Education and Research, geschreven door het Leiden Asia Center. Ingrid de Hoge van dat centrum zit aan tafel, u hoorde haar al. U zei daarnet, mevrouw de Hoge, we hebben in dat rapport het sluitende bewijs dat er Chinese spionnen op onze universiteiten rondlopen niet gevonden. Waar liggen toch uw zorgen?
Het feit dat wij het niet boven water hebben gekregen wil niet zeggen dat het niet gebeurt. En ik noemde net al, ons rapport kijkt naar Europa, niet alleen naar Nederland. En we hebben wel enkele gevallen gehoord waarin dat is gebeurd. Diefstal uit een laboratorium, het stelen van een ontwerp voor een ruimteklok die vervolgens in China opdook en precies er zo uitzag als het Europese ontwerp.
Toeval.
Dus er zijn zeker incidentele gevallen, alleen wij hebben geen bewijs dat dit op grote schaal gebeurt.
En u hoopte dat wel te vinden?
Nou, niet dat we dat hoopten, maar we waren verbaasd omdat er ineens zoveel alarmerende berichten in de pers verschenen, dat dat aan de hand was, dat we het wilden onderzoeken. Dachten, is dat werkelijk zo? En we hadden verwacht iets meer gevallen aan te treffen, ook omdat de AIVD ons zo waarschuwt daarvoor. Dus het heeft ons heel erg verbaasd. En ook als de mensen wel gevallen noemen, waren dat heel vaak exact dezelfde gevallen.
We hoorden daarnet een heleboel wetenschappers die zeiden van, nou ja, dat heeft eigenlijk alleen maar heel veel voordelen, die samenwerking. Kan ook van grote invloed zijn op democratisering in China bijvoorbeeld, studeren hier in Nederland of in Europa of in het Westen. Tung Chan hoorden we net zeggen van, ja, het is toch een beetje een eng land waar mensen verbannen kunnen worden als ze tegen de overheid ingaan of hun familie niet meer mogen bezoeken. Wat vindt u nou de risico's van wetenschappelijke samenwerking met China?
Nou, belangrijkste risico's zijn natuurlijk toch wel die spionage of het verdwijnen van gegevens, het niet respecteren van de rechten van intellectueel eigendom. Maar daarnaast ook dat onderzoekssamenwerking met China kan bijdragen aan militaire ontwikkeling in China, is ook al eerder genoemd. Het niet kunnen garanderen van academische vrijheid, ofwel binnen zo'n project, ofwel ook aan universiteiten binnen Europa. En voor de lange termijn, China zet enorm strategisch in met die economische samenwerking. Dus China streeft daarnaar, en dat is in alle plannen heel duidelijk te lezen, om in 2050 aan de top te staan op ook wetenschappelijk gebied, maar ook economisch gebied. En ze hebben een plan ontwikkeld, Double First Class Universities Plan. En daarmee willen zij 42 universiteiten binnen de kortste tijd aan de top van de wereld hebben. Dus dat wordt heel strategisch ingezet. En die plannen staan ook ten dienste van de economische ontwikkeling. Als wij daaraan meewerken, dan versterken wij de concurrentiepositie van China en verzwakken wij onze concurrentiepositie.
Moet je dan niet zeggen, snijd die wetenschappelijke banden door? Want ja, je helpt hen alleen maar de top te bereiken.
Nou, de overgrote meerderheid van onze interviewees, de mensen met wie wij gesproken hebben, op twee na zei iedereen, niet samenwerken met China is niet mogelijk. Wij moeten blijven samenwerken met China. En er zijn ook een heleboel voordelen aan die samenwerking. Werd net ook al genoemd, er is toch ook een gedeelde agenda in die onderzoekssamenwerking. China is op een aantal terreinen inmiddels enorm goed, en onze wetenschappers profiteren van die samenwerking. En er worden aan hele mooie projecten gewerkt. Medicijnenonderzoek op het gebied van kanker. Ik was onlangs op bezoek bij een project waar gekeken werd naar emoties in kinderen met autisme. Onze Nederlandse onderzoekers zeiden, China loopt op dat terrein voorop met dat onderzoek. Wij kunnen daar heel veel van leren. In China zijn erg veel data beschikbaar. Dus ook voor onze eigen ontwikkeling van artificial intelligence is het belangrijk met China samen te werken. Er is heel veel veldwerk te doen in China, ook omdat het is nu eenmaal een enorm groot land.
Zeer groot.
Voor medisch onderzoekers zijn enorm veel patiënten, mensen die onderzoek doen naar zeldzame ziekten. Die zien in Europa misschien 3-4 gevallen per jaar. En in China kunnen ze er 5 per week zien. Kortom, er liggen een heleboel kansen in China. En een heleboel onderzoek verloopt ook eigenlijk enorm goed. Daarnaast, werd ook al genoemd, er is een enorm grote pool van talent in China. Er zijn iets van 5 miljoen mensen studeren af per jaar aan Chinese universiteiten. Er zit enorm veel talent tussen. En wij willen graag gebruik maken van dat talent. plus de financiering die daarbij vaak komt vanuit Chinese zijde. Dus er is een heleboel reden eigenlijk waarom we zouden moeten samenwerken met China.
En zou er een manier denkbaar zijn om wel te samen te werken, maar ja, wat waakzamer te zijn, waar de AIVD dus eigenlijk op aandringt? Hoe zou dat kunnen?
Nou, dat is waar wij erg op aandringen binnen dat rapport, want wij zien dus ook al die risico's. Wij vinden dat het eigenlijk op twee punten anders zou moeten. Eerst is dat wij veel strategischer moeten inzetten op die samenwerking. China bepaalt vaak de agenda omdat zij goed nadenken over wat zij willen halen in Europa. Ze doen daar ook onderzoek naar. Ze hebben daar de mankracht voor. Een klein voorbeeldje bij Chinese Academy of Sciences, Chinese Wetenschappelijke Academie, werken 50 mensen continu aan het uitzoeken van waar, welke universiteiten zijn op welk academisch terrein heel erg goed. Lopen zij vooruit. Binnen de Europese Unie zijn er, of in Brussel, in de Europese Unie zijn er twee mensen die zich daarmee bezighouden. Staat natuurlijk al niet in verhouding.
Zijn dus er niet hebben, veel, nee?
Nee, we hebben niet goed in kaart gebracht wat er te halen valt in China voor ons. En instellingen weten eigenlijk ook niet zo goed vaak wat zij precies willen halen uit China. China is veel meer proactief. We krijgen ontzettend veel delegaties op bezoek in Europa vanuit China. Die mensen komen met plannen, met ideeën. De Europese universiteiten ontvangen die. Denken, oh ja, dat is leuk. Nou, laten we op dat terrein gaan samenwerken. En ik chargeer nu een beetje. Maar dat is wel iets een trend die we heel veel zien. En eigenlijk zouden we het moeten omdraaien. Zouden wij ook heel goed moeten nadenken. Oké, op welke terreinen willen wij dan precies met China samenwerken? En wat willen we daar uithalen? Dus dat is één aspect. Een ander aspect is dat dat bewustzijn, kwam ook al eerder in de uitzending aan de orde. En dat is toch onvoldoende ontwikkeld. En een heleboel mensen.
Een beeld uit die interviews op, aan vooral die technische universiteiten, van alle deuren staan open, alle computers zijn makkelijk te kraken. Een beetje naïef beeld.
Het is niet naïef, maar we hebben een hele open academische cultuur in Europa. En dat vinden wij ook enorm belangrijk om dan te handhaven. En dan past het niet daarin om zaken af te schermen. Verder is dat bewustzijn niet groot genoeg. Hè. Mensen werken gewoon samen, internationale werkvloer. Daar zitten ook Chinezen tussen. Mensen denken dan niet meteen over na dat sommige van die studenten, kunnen ook van andere landen zijn, daar kwaad zouden willen. Als ze zich wel van bewust zijn, is het heel moeilijk om dat in de praktijk te brengen. Want hoe ga je dat dan doen? Ga je voor bepaalde nationaliteiten wel de toegang tot jouw laboratorium heel erg moeilijk maken? Dus het is zelfs als het bewustzijn er al is, is het lastig om dat in de praktijk te brengen.
Zijn er landen, want jullie hebben het in heel Europa onderzocht, dus zijn er landen waarvan u zegt, ja, die pakken het slim aan. Die werken samen, maar wel op een alerte manier.
Een aantal landen wordt in ieder geval op overheidsniveau veel meer nagedacht strategisch. Wat willen we halen? Duitsland heeft bijvoorbeeld een heel uitgebreid plan geschreven voor academische samenwerking met China. Ook in het Verenigd Koninkrijk zien wij dat er goede plannen, strategische plannen zijn ontwikkeld. Dus ja, er zijn zeker landen waar dat gebeurt. Maar dat wil nog niet zeggen dat het ook op het institutionele niveau, zeg maar op het niveau van de universiteiten, ook gebeurt. Want daar is natuurlijk toch weer een enorme kloof gaat daartussen. Dus wij willen universiteiten ertoe oproepen om daar goed over na te denken. En ook te werken aan meer bewustzijn binnen universiteiten. En daarnaast, we zien ook dat het moeilijk is voor universiteiten om zelf zeg maar instrumenten te ontwikkelen om die risico's in te perken. Dan denk ik aan een protocol voor toegang tot een laboratorium. Ja. Toch tot een soort screening voor studenten die hierheen haalt, of onderzoekers die hierheen haalt. En daar moeten overheden daar echt een belangrijke rol in spelen. Dat lukt niet om dat op universitair niveau gedaan te krijgen.
Ik wil het even verbreden als het mag, mevrouw de Hoge. Want het gaat niet alleen om die promovendi die in Delft en Eindhoven zitten, maar ja, ook over samenwerking met de Chinese overheid in zijn algemeenheid. Jullie schrijven in dat rapport over het gevaar van politieke beïnvloeding. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Nou, politieke beïnvloeding is als je besluitvorming of zeg ook academisch onderwijs in Europa zou willen beïnvloeden door het meer de Chinese visie te laten. Van daarin een rol te laten spelen. Bijvoorbeeld, je wil dat er meer begrip komt voor het beleid van China ten aanzien van Taiwan. Of ten aanzien van de conflicten in de Zuid-Chinese Zee.
Dat wordt niet gewaardeerd, denk ik, daar.
Dat wordt niet gewaardeerd. Maar we zien wel op allerlei manieren dat de Chinezen dat proberen te doen. En vooral ook door te voorkomen dat wij kritisch daarover zijn. En dus er is ook een voorbeeld in het rapport dat er een moot court, zeg maar een nepgerechtshof, een simulatie van een gerechtshof plaatsvindt. En er was ooit een voorstel om dat te doen op het gebied van het conflict in de Zuid-Chinese Zee. Het territoriale conflict daar. Chinezen namen ook deel aan dat programma en er kwam toch een verzoek vanuit China om dat onderwerp te veranderen. Nou, dat is een voorbeeld. Er zijn voorbeelden van conferenties.
En hoe reageren westerse wetenschappers dan? Buigen die dan het hoofd en zeggen, nou, dan hebben we het daar niet over. Plegen die zelf censuur?
Ja, dat gebeurt op grote schaal. En dat is ook een probleem. En het is niet eens altijd, of vaak is het niet eens naar aanleiding van een verzoek van de Chinese zijde. Maar je probeert het al te voorkomen. En dat zien we heel veel gebeuren. En dat die zorgen hebben ook heel veel van onze, van de mensen die we hebben geïnterviewd, hebben die zorg met ons gedeeld. Dus je bent al tevoren beducht voor de Chinese reactie. Als je een onderzoeksvoorstel schrijft, vermijd je bepaalde onderwerpen. Of als je toch dat onderzoek wil doen, dan zorg je dat je niet Chinese financiering nodig hebt. En anders probeer je het op zo'n manier te formuleren dat het de Chinese overheid zal behagen.
Dus je gaat niet voorstellen van ik wil een objectief onafhankelijk onderzoek doen naar van wie die eilandjes in de Zuid-Chinese Zee nou echt zijn.
Nee, dat ga je bij voorbaat al niet doen.
Mag ik het even omdraaien? Want China heeft wel veel geld te besteden. Die hele middelklas wil graag dat zijn kinderen studeert aan prestigieuze universiteiten in Australië, nu al Amerika, Europa, Nederland dus ook. Daar is onze wetenschap best bij gebaat, lijkt me, in een tijd van bezuiniging. Of ziet u dat anders?
Nee, en zoals ik net zei, er zitten heel veel voordelen. Ik denk dat het sowieso geen goed idee is om samenwerking stop te zetten. Mensen komen ook hier studeren, onderzoek doen, zien ook hoe het hier gaat. Dat kan alleen maar positief doorwerken. Ik denk overigens niet, wat eerder in de uitzending gezet werd, dat wij daarmee zullen bijdragen aan democratisering in China. Ik denk dat dat niet het geval is. Maar wij kunnen wel mensen op dat niveau laten zien hoe wij omgaan met een open academische cultuur. Dus dat is ook belangrijk. En misschien ook vind het wel belangrijk ook om te benadrukken dat we niet moeten doorslaan in een soort paranoia en denken dat ieder onderzoek met China verdacht is of dat iedere student een spion in spe is.
Ik dank u, Ingrid Hoog. En vrijdag verschijnt het rapport in Leiden dus. U luisterde naar Argos over wetenschappelijke samenwerking met China. De uitzending werd gemaakt door Jacob Kastemans, Judith Konijn, Matthijs Bremer, Rick Delhaas, Huub Jaspers en technicus Alfred Koster. We zijn er volgende week weer en straks komt Radar met de volgende aflevering van Delagate, want die uitvaartonderneming blijkt nu ook vingerafdrukken te hebben vervalst. Spannend. Goed weekend.